Goedemorgen allemaal. Het glijdt nog op. En de titel van die ik vandaag wil meegeven aan de preek is Leven door de Geest. Juist nu. En ik zit hier en ik denk, wat is toch geweldig om dat te mogen doen, om te mogen leven door de Geest. In de voorbereiding voor deze preek kreeg ik op een gegeven moment zo'n soort van ingeving. Misschien is het wel leuk om, of goed passend, om het lied Hier is mijn hart, Heer, te zingen, op te geven, als voor de preek. En toen heb ik er even over nagedacht en dacht, ah nee, toch maar niet. Maar de Heer dacht anders. Kijk, dan word je, het is zo mooi, hè? Dan word je gewoon geleid door de Geest. En dan sta ik hier en dan doe jij jouw ding en wij doen. Ah, en geweldig. Ik vind dat zo iets belangrijks. Ik vind dat zo iets moois. Dat we mogen weten dat we mogen leven door de Geest. Nou, het was natuurlijk helemaal enthousiast om vanmorgen met u daarover na te gaan denken. Want we leven natuurlijk in een wereld waarin er elke dag wel iets is. Even een samenvatting van deze week. Covid-najaarsgolf, oorlog in de Oekraïne, stikstofcrisis, nucleaire dreiging, energiecrisis. En deze week is het 30 jaar geleden dat de Bijlmerramp er was. Nou, wordt u blij? U zegt nee. En ik heb het toch bij mij achtergezet of. Toen ik deze vakantie met mijn vrouw een beetje aan het fietsen was in de omgeving van Renen, aan de Roekse Berg en zo die kant op, toen zei mijn vrouw op een gegeven moment, Hans, iedere keer als er een heuvel komt, ga je versnellen. Ik zeg, ja, dat klopt. Dat doe ik eigenlijk altijd. Zo gauw er een heuvel komt, of een viaduct of iets, dan ga ik in één keer mijn versnelling gaan omhoog en ik ga tegenop. Ik denk van, ik wil niet halverwege stoppen en dan denk ik, dat vind ik een soort afgang. Hè? Maar je wordt daardoor wel steeds sterker. De weerstand tegemoet. En een van de liedjes die we zongen als muziekgroep van de Centraal Pinkster Bijbelschool, daar zat een koortje in. En dat koortje zegt, tegenwind doet je goed. Tegenwind doet je goed. Weerstand geeft groei. Zonder weerstand geen groei. Dus misschien moeten we wel blij zijn. Klinkt het misschien een beetje raar. Misschien moeten we eigenlijk wel blij zijn dat er weerstand is. Want dan gaan we groeien. Amen. Mijn dochter heeft een tijd aan bodybuilding gedaan. Of tenminste iets wat erop bleek. En zij vertelde, vond ik zo opmerkelijk. Zij vertelde, pa, we moeten zo trainen dat we spierpijn krijgen. En bij spierpijn, en ik zie sommige van u knikken, komen er allemaal scheurtjes in je spieren. Je maakt je spier kapot. En dat is nodig om ze sterker te maken. Pijn, door pijn word je sterker en groeien de spieren. Nou, en zo kan ik natuurlijk wel doorgaan met nog een aantal voorbeelden. Maar het gaat me even om dat die weerstand waar we in zitten, waar we soms zo van schrikken, waar we soms zo van denken van, help, wat overkomt ons, laten we maar terugtrekken, ik in mijn klein hoekje, en jij in het jouwe. Het is goed om te zien dat de Heer aan het werk is. En dat hij ons, dat hij u en mij geplaatst heeft in deze tijd. En weet u, dat is ook niet toevallig. We zijn hier niet toevallig. En het is ook niet toevallig dat het niet goed gaat terwijl wij hier zijn. Of andersom. Het is prachtig om te horen dat jullie daarbuiten uit treden. Stapjes zetten. Top. Volgende slide. Durven we in geloof en vertrouwen te springen, misschien kunt u het nog herinneren van de vorige keer, in de open armen van Jezus Christus, onze Heer. De omstandigheden maken ons misschien bang, maar durven we te springen in die open armen? Want deze tijd, mensen, en dat weten we natuurlijk als geen ander, hebben mensen nodig die gesprongen hebben, die vertrouwen, die weten wat het is om te leven met de Heer. Leven door de Geest. Vanmorgen de Heilige Geest. En ik wil dat graag doen vanuit een boek dat volgens sommigen het meest, of het meest mooie, het meest bijzondere boek van de hele Bijbel is. Romeinen. We gaan naar een hoofdstuk dat door velen gezien wordt als het hoofdstuk, het mooiste en het meest geweldige hoofdstuk van de Bijbel. En dan hebben we het over Romeinen hoofdstuk 8. Je mag het alvast opzoeken. In dit hoofdstuk, en ik ga bij een klein stukje van dat hoofdstuk stilstaan. In dit hoofdstuk zit een sleutel. Zit een sleutel waardoor we ook dat voorbeeld zouden kunnen zeggen, kunnen zijn voor deze wereld in nood. En ik heb dat de vorige keer ook gedaan. Ik ga het nu weer doen. Ik ga gewoon weer eens lezen uit BGT. Bijbel in gewone taal. Volgende slide, dan kunt u met me meelezen. En het is soms goed om wat moeilijkere taal eenvoudig neer te zetten. We gaan er gewoon even beginnen bij vers 1. En dan komen we gelijk vanzelf uit bij de versen waar we terecht willen komen. 8 vers 1. De mensen die bij Jezus Christus horen, zijn bevrijd van Gods straf. Wij waren in de macht van de zonde en de dood. Maar de Heilige Geest heeft ons uit die macht bevrijd. En dankzij Jezus Christus krijgen we eeuwig leven. Dat hebben we en dat mogen we ook gaan uitdragen. Wij waren in de macht van de zonde. En de wet kon ons niet redden. Maar God zorgde ervoor dat wij gered konden worden. Hij stuurde zijn zoon. Zijn zoon kwam als mens op aarde. Waar de zonde heerst. Want alleen zo kon hij de zonde verslaan. Op die manier heeft God een eind gemaakt aan de macht van de zonde. En daardoor kunnen wij nu leven zoals God het wil. Want wij worden geleid door de Heilige Geest. En niet meer door onze verkeerde verlangens. Fantastisch. Als je je laat leiden door de slechte verlangens, dat kent u waarschijnlijk al, dan wil je alleen maar verkeerde dingen doen. Maar als je je laat leiden door de Heilige Geest, dan wil je alleen maar goede dingen doen. Wie luistert naar zijn verkeerde verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie luistert naar de Heilige Geest, zal voor eeuwig leven bij God. Wie luistert naar zijn slechte verlangens, is een vijand van God. Want slechte verlangens trekken zich niets aan van Gods wet. Ze gaan hun eigen gang. Als je je laat leiden door je slechte verlangens, kun je niet doen wat God wil. Maar, zegt Paulus dan, bij jullie is dat helemaal anders. Jullie laten je niet leiden door je slechte verlangens, maar door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is in jullie gekomen. Amen. En je kunt alleen bij Christus horen als zijn geest in je is. Christus is in ons allemaal. De zonde zorgt er wel voor dat wij moeten sterven. Maar de Heilige Geest geeft ons eeuwig leven. Want God ziet ons als goede mensen. God heeft Jezus Christus laten opstaan uit de dood. En God zal ook aan onsterfelijke mensen het eeuwige leven geven. Dat weten we zeker, want zijn geest is nu al in ons gekomen. Dan komen we bij vers 12 en dat zijn de woorden waar ik graag vanmorgen even wat dieper bij wil stilstaan. Volgende slide. Vrienden, we mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. Want wie luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de geest een eind maakt aan zijn slechte gedrag, en dus door de geest ook, die zal voor eeuwig leven. Als we ons laten leiden door Gods geest, dan zijn we Gods kinderen. God heeft ons niet zijn geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als God kinderen, en als Gods kinderen bidden wij, Abba, Vader. De Heilige Geest heeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn. God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven. En dat wil Hij ook aan ons geven. Omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij behoren bij Christus. Nu moeten we nog lijden. Net als Hij. Maar straks zullen we voor eeuwig leven samen met Hem. Amen. Romeinen hoofdstuk 8. Niet zoals u het gewend bent. Maar ik vind het eigenlijk wel heel mooi hoe ze het omschrijven. Nou, voor de rest ga ik gewoon weer lezen uit de NBG. Maar, NBV trouwens. Ja, volgende slide. Deze foto die blijft even staan. En door de preek heen zal wel duidelijk worden waarom die er staat. Dat is gewoon ook even een mooie foto. He? Door de geest geleid worden is iets bijzonders. Ik heb het net al tegen u gezegd. De geest leidt ons tot een dieper besef. En dat is een, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat is een kwetsbaar iets. De Bijbel vergelijkt de Heilige Geest natuurlijk wel eens met een duif. En een duif, die heeft niet veel nodig, tenminste als je een beetje waar je tegenkomt, maar die heeft niet veel nodig zodat hij wegvliegt. Gevoelig. Kwetsbaar. En als we leven vanuit de geest, of geleid zoals het Bijbelgedeelte ook al wel vaak ook zei, hè, geleid worden door de geest, zeggen we dat ook al vaak. We worden geleid door de geest. En er is niets mooier, ik heb u daarnet een voorbeeldje kunnen geven, door genade. Er is niets mooiers om geleid te worden door de Heilige Geest. En dit gedeelte geeft ons, en dat wil ik eigenlijk een beetje naar voren halen, geeft ons als het ware drie kenmerken van dat leven met de geest. En vanuit de geest. Immers, zegt vers 14, immers, zoveel als zij door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God, want u hebt niet een geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar, nou dat komt het zo. Dus het eerste wat ik graag naar voren wil halen, door de Heilige Geest, geen angst. De wereld kan ons soms angst aanjagen. Door de Heilige Geest, geen angst. Leven als een kind van God betekent een intieme, vreugdevolle relatie met God. Geen slavernij en angst zoals de wet liet zien. Dat wil niet zeggen dat we nooit bang zijn. He, want soms vliegt de wereld ons aan, laten we heel eerlijk zijn. Maar daaronder mag als het ware de basis zijn, het fundament van de zekerheid en de veiligheid en de liefde van God. Als je al die hoofdstukken voor hoofdstuk 8 leest, dan gaat het heel erg over leven naar de wet. En komt op een gegeven moment ook heel erg duidelijk naar voren dat er een angst is en dat er een angst in je kan ontstaan. Door voor de toren en de straf van God, omdat we de wet nooit kunnen houden. Al die regeltjes, dat zijn er nogal wat. De 10 die genoemd wordt in de Bijbel, de uitwerking daarvan in Deuteronomium, Leviticus, er staan er ook heel wat. En dan hebben de Joden er nog wel heel veel meer bij. Hè? Het is ongelooflijk hoeveel regeltjes ze hebben. En dan kan je het leven nooit houden. Dat gaat niet lukken. En sommigen van hen leven ook voortdurend in angst dat ze een regeltje zullen overtreden. En ze weten eigenlijk wel, bij het eind van de dag, dan heb ik er weer een paar overtreden. Maar God de Vader heeft ons Jezus gegeven. Jezus heeft Gods toorn en straf voor ons gedragen en volbracht. We leven door de Geest als kinderen van God. Veilig in Gods armen. We zijn veilig in die open armen van God. De vorige keer, en net alweer, velen van u zijn in die armen gesprongen. Hebben ze overgegeven in vertrouwen. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Door de Heilige Geest. Geen angst, het is misschien wat zwart-wit, maar u weet wat ik bedoel. Immers, zoveel er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Vader, mijn Vader. Even iets langer bij stilstaan. Geest van aanneming. Ik weet niet of u wel eens andere vertalingen leest. Zeker in de Engelse vertalingen. Daar staat een ander woord. En dat klopt met de grondtekst. In feite staat daar. Maar u hebt de geest van adoptie. Tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen. Abba. Vader. Nou weet ik niet welk beeld u heeft bij adoptie. Soms heeft dat bijklank van tweedehands. Hè? Ik ben maar geadopteerd. Ik ben niet echt. Ik ben niet het natuurlijke kind. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Er is een groot verschil tussen adoptie en de betekenis nu en toen. Nu is het vooral dat diep verbonden met de kinderwens. Vanwege onvruchtbaarheid of andere redenen waarom je geen kinderen kunt krijgen. En daarom willen mensen adopteren. Soms zijn er ook wat sociale redenen waarom mensen een adoptie doen. Dat was toen eigenlijk, het zal wel eens een keer gebeurd zijn, maar dat was toen eigenlijk helemaal niet aan de orde. Hun doel, en dan is ook het doel wat Paulus hier bedoelt, en dat is vooral het doel van de Romeinen, was totaal anders. Als er geadopteerd werd, dan waren ze op zoek naar een waardige erfgenaam voor bezit en titels. Daar ging het in feite om. Niet omdat ze zo graag wilden zorgen voor een kindje. Ja, nogmaals, dat zal altijd uitzonderingen geweest zijn. Maar adoptie stond voor soms al kleiner, soms wat groter. Dat ze zelf iemand konden opvoeden. Dat ze ook iemand hadden. En op het oog hadden met alle gaven en talenten die daar dan bij hoorden. Zodat ze opgevoed kunnen worden. Lichaam, bezit en titels kunnen overhouden. Zodat de erfenis overgedragen werd en doorgedragen werd. Dat was eigenlijk de bedoeling. Ik las dat, dat vond ik wel heel interessant. Dat zelfs een aantal keizers. Ik ga even wat water drinken. Dat zelfs een aantal keizers van de Romeinen, dat geadopteerde kinderen waren. En een van kennen we. Die komt elke kerst wel een keer voorbij. En dat is keizer Augustus. Keizer Augustus bijvoorbeeld, die is geadopteerd en opgevoed door Julius Caesar. Nou, even zo'n kennisdingetje. Ja. Leuk, hè? Dus dat speelde in de hoge kringen. Het was eigenlijk ook alleen maar voor de hoge kringen. Want het was ongelooflijk duur. En dat konden eigenlijk alleen maar de keizers betalen in het laagje eronder. Nou, Paulus die heeft het hier over die Romeinse adoptie. Die Romeinse adoptie die veranderde je leven totaal. Een geadopteerd kind kreeg een totaal ander leven. En ik citeer even een schrijver. De geadopteerde zoon verloor alle rechten in zijn oude familie en kreeg alle nieuwe rechten in zijn nieuwe familie. Klinkt u dat bekend in de oren? Het oude leven van de geadopteerde zoon werd volledig uitgewist. Alle schulden werden kwijtgescholden. Niets uit zijn verleden telde nog tegen hem. Wauw, toen ik dat las, dacht ik, dat is bijzonder. Dat is de betekenis van dat God ons aangenomen, geadopteerd heeft als zijn kinderen. Het oude is weg. Oude schulden, oude conflicten, oude misstappen. Alles was weg. Zodat hij volkomen vrij was. Vrijgekocht voor zijn nieuwe leven. En zo heeft God ons geadopteerd. Is dat niet indrukwekkend? Ja.
Onze schepper Jezus Christus, die is in de buik van Maria ontstaan. Vanuit God.
Ja.
En niet vanuit zoals de mensheid het voorbrengt.
Helemaal waar.
Dat is het grote verschil met onze schepper.
Amen. Dat is het grote verschil. Maar u en ik, wij zijn kinderen van God. En dat betekent ook dat we erfgenamen zijn. Erfgenamen zijn. Van zijn troon. Een koninklijk priesterschap.
Oh ja, koninklijk priesterschap.
Onze adoptie is geen daad van liefdadigheid of sociale bewogenheid. Maar we zijn als het ware samen met Jezus Christus zijn kinderen. En alles wat was, is weg. Dat is natuurlijk het mooie van dit, hè? Alles is weg. En men ziet het niet meer door Jezus Christus. Paulus zegt in vers 17, en als we zijn kinderen zijn, zijn wij ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden, om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. Dus dat wij lijden en door moeite heen gaan en we weten niet wat voor ons ligt, hoeft ons in die zin ook niet te verbazen. Maar probeer dat te zien in het licht van dat je geadopteerde kinderen van God bent. En dat je van daaruit door de geest heen mag roepen altijd weer, Abba, Vader. Letterlijk staat daar, Vader, mijn Vader. Ik denk dat het een geweldig iets is dat we dat als kinderen van God mogen beseffen. En dat is door de Heilige Geest. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Wij zijn als het ware verweven met Gods geest. Onze geest is verweven met Gods geest. Dat snappen we helemaal niks van. Ik snap het niet. Maar het is wel zo. Bijzonder, hè? Door de Heilige Geest, geen angst. Door de Heilige Geest, kinderen van God, Abba, Vader. En de derde is door de Heilige Geest geleid in deze wereld. Immers, zoveel als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Het tweede deel van mijn preek wil ik eigenlijk daarvan getuigen. Ik wil iets zeggen vanuit het persoonlijke werk en leiding van de Heilige Geest in mijn leven. En dat wil ik graag doen om het praktisch te maken. Ik heb een stukje Bijbel gehad, zou ik kunnen zeggen. En nu probeer ik daar vandaar naar de toepassing toe te werken. Want het gaat er uiteindelijk om dat u en ik gewoon vandaag, morgen, straks, maandag ons leven leven en geleid worden door de Heilige Geest. En geleid worden door God vanuit zijn woord. En ik wil beginnen met een voorbeeld hoe anderen, geleid door de Heilige Geest, mijn leven hebben richting gegeven. Straks dan gaan we zien dat God op mijn leven en Heilige Geest mijn leven geleid heeft. Maar toen ik erover nadacht, er zijn twee mensen geweest waarbij dat begonnen is. Mijn vader die is betrokken geweest bij de oprichting van huizen, pastoraal centrum in Saron in Denenkamp. Heeft iemand daar wel eens van gehoord? Pastoraal begeleidingscentrum, oprichter dominee de Jong. En ja, ik deed een opleiding als tuinman. En zo, het was al gauw 1 en 1 is 2. Hè. Mijn vader zei, oh, de tuin moest onderhouden worden. Dus mijn vader zei, oh, dat kan Hans wel doen. Dus ik een x-aantal keren zaterdagen naar Denenkamp vanuit Haaksbergen. En soms een zomerweek waarin ik dan daar ook mocht zijn. En heerlijke tijd om te helpen. En ik was vooral praktisch ingesteld en dat vond ik geweldig. En ik trok dan altijd een beetje mee met het dagprogramma van de gasten. En dominee de Jong die had altijd ingesteld dat na het ontbijt was er een dagopening. Heel, heel traditioneel natuurlijk. En dan gingen we bij elkaar zitten. En dan werd er een stukje gelezen. En dan werd er gebeden. Nou, op een gegeven moment. Het was ergens midden in de week. Het was een dagopening. En ik vond het heerlijk om daarbij te zijn. En toen zei dominee de Jong. Hij zei van Hans. Ik denk dat de Heer een woord voor je heeft. Dat was nog nooit gebeurd. Een woord voor mij. Ik was helemaal van de kaart. Oké, nou, zeg u maar. En midden in de groep. En ik heb daar later wat van opgeschreven. Want ik was zo van de kaart. Dat ik een dag later pas al een beetje opgeschreven. En dit was ongeveer de lijn. De Heer zei tegen mij. Jouw taak ligt niet in de materie of op aardse vlak. Het ligt niet in deze maatschappij. Maar jij mag in de dienst staan van het Koninkrijk van God. Doe dat in nederigheid en kleinheid. Ik wil je mijn wegen bekendmaken. Luister naar mij in de morgen. Stil zijn. Je moet er trouw aan zijn.
Zo.
Nou. Voor het eerst van mijn leven was er een profetie over mijn leven uitgesproken. Door de dominee. Geleid door de Heilige Geest. Ik was helemaal onder de indruk. En ik was er helemaal stil van. Nou, u kent dat misschien wel. 2 weken later werd ik gedoopt. Dus ik zat sowieso al wel in een periode van toewijding. En was ik echt bezig met de Heer. Ik werd gedoopt en onze voorganger, meneer Peter Gerrits, die heeft mij daarin begeleid. En het zou een heel indrukwekkende gebeurtenis voor me worden. De doop is voor mij echt een heel belangrijk moment. Het was hier dus nog steeds.
Ja.
En bij de doopdienst, het zal denk ik bij u wel geweest zijn, krijg je een dooptekst. En Peter liet zich inspireren door 2 teksten uit het Oude Testament en voegde die samen en zo ontstond mijn dooptekst. En daar stond, je zult weer naar de stem van de Heer luisteren, in stilheid en vertrouwen zal je sterker zijn.
Oh ja.
En toen dacht ik, oh wacht eens even. Dat heeft heel veel te maken met die profetie. Want het eerste zinnetje, je zult wel weer naar de stem van de Heer luisteren, dat kwam ook in die profetie naar voren. Ik wil je mijn wegen bekendmaken, luister naar mij in de morgen. Wees stil en vertrouw. Nou, dat is ook sterk. En het tweede was, in stilheid en vertrouwen zal je sterk te zijn. En in die tekst stond, doe dat, hè, dat getuigen zijn, dat die taak, doe dat in nederigheid en kleinheid. En zo zag ik dat door de Heilige Geest legde Peter, de voorganger, de Bijbelse basis voor de profetie van dominee de Jong. De kernen kwamen met elkaar overeen. En in 2 weken tijd, en ik was natuurlijk ook door de doop, dat op zich was al een bijzondere stap, werd die week voor mij, die periode voor mij, was er heel iets bijzonders. Ik was diep overtuigd van het werk van Gods geest. En geïnspireerd door deze woorden heb ik toen mijn gewoonte gebouwd van studie in de Bijbel, van stille tijd, van gebed en vasten. Ik was een jaar of 18. En dat is door mijn hele leven is dat heen gegaan. En toen ik erover nadacht, toen dacht ik bij mezelf, wat is het toch bijzonder? Dat 2 mannen, geleid door de Heilige Geest, een impact hebben gehad op mijn leven, die reikte tot vanmorgen 5:00 toen ik mijn Bijbel opende. En vanmorgen dacht ik, want ja, je gaat er natuurlijk weer eens doorheen. Wat bijzonder eigenlijk. Hè? En dat wil ik u als ware als eerste al meegeven. Dat investeer in jezelf, maar investeer ook in die ander. Deel wat er op je hart is, als je de kans krijgt. God gebruikt ons, ieder op zijn eigen manier. En jij kan door de geest een impact hebben op het leven van een ander. Zo bijzonder. Immers, zoveel als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Maar goed, de geest sprak ook tot mij. Heeft ook mij geleid. Maar het mooie is wel dat de basis was die stille tijd. Die tijd van gebed. Het heeft me diep gevormd. En het mooiste voorbeeld, voor mij tenminste, vond plaats op een hele mooie zomerse morgen in juni in 1976. In mijn stille tijd. Ik was ondertussen verhuisd, ik woonde in Boskoop, ging daar naar de kerk, ging naar de koffiebar in Alphen aan de Rijn. En we deden mee als koffiebar aan een evangelisatieactie van Jong en Vrij in Nieuwkoop. Geleid onder de bezielende leiding van Nico van Biljouw. Misschien zegt die naam u nog wel iets bij sommigen. En ik was in de stille tijd, ik was aan het voorbereiden, ik was aan het bidden, ik was aan het Bijbel lezen. En toen sprak God tot mijn hart, geleid door de Heilige Geest. En ik las de volgende woorden. Ik heb onder hen gezocht, zegt God. Dan gaat het over Jeruzalem, die leeft in zonde. Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan, ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb hem niet gevonden. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgestort. En weet u, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik werd ijskoud en snikheet op één moment. Tegelijkertijd. Ik was compleet van de kaart, verward. Tegelijkertijd had ik een heel diep besef. De Heilige Geest neemt bezit van mij. God zocht naar iemand. Maar hij vond niemand. Nou, dat kwam binnen. En we waren toen bezig met die evangelisatieactie. Dat raakte me zo. En ik weet nog heel goed wat ik gezegd heb. En ik heb uitgeroepen. Uitgebeden naar de Heer. Als u ooit weer iemand zoekt. Hier ben ik. Gebruik mij. En dat heeft de Heer serieus genomen. Heel snel al, want binnen een jaar zat ik op de Bijbelschool. Centraal Pinkster Bijbelschool. In Scheveningen toen nog. En ik heb daar heel veel geleerd over het werk van de Heilige Geest. Over wat de leiding van de Heilige Geest is en wat het niet is. Moet je soms ook leren. Je moet soms leren wat het is, maar je moet soms ook leren wat het niet is. Bijbelschool, jongens en meisjes, en ik was verliefd. Misschien een beetje raar, maar ik was verliefd. En ik was zo vaak verliefd. En ik durfde nooit iets te doen. Ik durfde nooit naar iemand toe te stappen. Ik ben niet zo goed met meisjes en in die tijd al helemaal niet. Ik vond het zo moeilijk en ik vond het zo ingewikkeld allemaal. Dus daagde ik de Heer uit, want ja, ik was wel verliefd. Dus ik daagde de Heer uit en ik zeg, Heer, als vanmorgen naast me komt zitten in de kapeldienst, want we hadden een kapeldienst daar, elke dag een kapeldienst, en daar ben ik de Bijbel, als ze naast me komt zitten, dan is dat het teken dat ik haar mag vragen.
Halleluja.
Ja, pas op voordat je halleluja zegt. Want het was helemaal niet logisch. We hadden een vaste zitplaats. En in principe was het niet mogelijk dat ze naast me kwam zitten. Ik moest de Heer wel uitdagen natuurlijk. Hè. Dus. En jou op zoek kwam naast me zitten. En ik raakte natuurlijk helemaal van streek. Nou moet ik, hè. Ja, maar ja, slim als ik was. Heer, ja, twijfelachtig natuurlijk. Heer, als ze nou morgen naast me komt zitten, maar dan aan de linkerkant, dan ga ik vragen, want ze zat rechts. Dan ga ik vragen. Ook dat was ongeveer onmogelijk. Maar ja, u raadt het natuurlijk al. De volgende dag kwam ze naast me zitten, aan de linkerkant. Ja, nou, broeder, u weet het. Hè? Dan denk je bij jezelf van, nou, beter en helderder en duidelijker kan het niet. Dus, ik ben na de dienst op haar afgestapt. En ik heb de stap in geloof gezet. En ik zal u vertellen, blauwer had het blauwtje niet kunnen zijn. Er gebeurde helemaal niks. Ze keek me met grote ogen aan en wist waarachter die was waar ik het over had. Ik ging af als een gieter. Ja, dat was niet de leiding van de Heilige Geest. Maar, ik ben toen in de diepste geloofscrisis terechtgekomen die ik gehad. Want in één keer, Heer, ik heb gebeden, u hebt me gebeden verhoord. Ik snapte er echt helemaal niets meer van. Ik dacht, Heer, dit is toch de leiding van de Heilige Geest, ik bedoel. We waren daar op die bijbelschool en we waren daar toen allemaal vol van. En tekenvragen, dat was echt zo'n ding, dat deed je gewoon, hè. En ik deed dat niet zo vaak, ik was er niet zo vrijmoedig. En dan deed ik het een keer en ik deelde het met mijn medestudenten. En die snapten er ook allemaal helemaal niks van. En ik kwam echt in een diepe geloofscrisis. Dat heeft maanden geduurd. En getwijfeld of ik wel zou blijven op de bijbelschool. En getwijfeld aan mijn hele zijn, getwijfeld aan mijn geloof, getwijfeld aan God. Terwijl je daar zit, hè, in de bijbelschool en die mooie lessen. En dan denk je, ja, het zal allemaal wel. En het was in een andere kapeldienst dat ik in pure wanhoop naar voren ging. Voor het gebed. Ik was echt ten einde raad. Tijdens dat gebedmoment legde iemand zijn hand op mijn rug. Ik lag geknield. En ik ervoer dat als de hand van, en ik weet het nog heel goed, en die naam kwam ook naar, ik ervoer dat als de hand van Abba Vader. Er gebeurde iets heel aparts. Er kwam een rust over mij. En het leek alsof alle pijn, alle frustratie, alle moeite in één keer uit me weggetrokken werd. Het was zo'n bijzondere ervaring. Ik durfde niet op of om te kijken. En het werd heel stil. We hebben erover gezongen. Hè? Het werd heel stil van binnen. En ik was opnieuw. De geest werkte zo diep in mij. Hij was er. Dwars door de crisis heen. En na een tijdje sprak iemand een beeld uit. Maar nu wordt de foto duidelijk. Hij zag een berg. En op de top van de berg, daar woonde God. Maar halverwege de berg zag hij een huis. En hij zag allerlei mensen naar boven lopen en de berg opklimmen, allemaal op weg naar God. En ze liepen allemaal dat huis binnen. De een was moe, de ander was ziek, de volgende was gewond. En hij zei tegen mij, ik zie jou in dat huis. En jij bent die mensen aan het begeleiden. Jij bent die mensen aan het verzorgen. En jij helpt ze totdat ze weer opgeknapt waren. Totdat ze weer opgeknapt zijn. En ze het huis kunnen verlaten. En hij zag ook dat dan al die mensen weer verder gingen. Op weg. Dus ik was zo'n soort tussenstation. Van op, mensen op weg naar God. En ik mocht hen tijdelijk nabij zijn. Ik mocht hen helpen. Ik mocht voor hen zorgen. Wat ik toen niet wist, was dat dit het plaatje van mijn leven zou worden. Ik heb dit gedaan als begeleider op het psychiatrisch begeleidingscentrum De Pauls van in de Ruimte. Allemaal mensen die kwamen om begeleid te worden. Op weg naar God. Ik heb dit als pastoor voorganger gedaan in de evangeliegemeente in Soest. En ik doe dit tot op de dag van vandaag als psychiatrisch verpleegkundige in Ermelo. Oh ja. Bij GGZ Centraal. 3 totaal verschillende werkplekken. Maar 1 roeping en 1 taak. Mensen die op weg zijn naar God. Moeilijk hebben, helpen en ondersteunen. Zodat ze weer verder kunnen op hun weg naar God. Er moest eerst een crisis komen. Voordat God blijkbaar diep in mijn leven terecht kon. Om me uiteindelijk iets te laten zien. Door de Heilige Geest. Dat God en een plaatje was voor mijn hele leven. En ik val er van tijd tot tijd iedere keer weer op terug. Dat is leven door de Geest. Leven met de Geest. Dwars door alles heen. Gered door geloof. Vertrouwen in de Heer Jezus. En geleid door de Heilige Geest. Abba, Vader. Ik ben een kind van God. Bent u het ook?
Yes.
Amen.